Ja, we mogen weer verder gaan in Johannes. Ben had me verschillende keren zelfs gevraagd of ik misschien over deze hoofdstukken wat wilde zeggen. Ik heb best wel een tijdje geaarzeld. Omdat de hoofdstuk 17 tot 19... Misschien wel de meest diepe hoofdstukken uit het Johannes-evangelie. Met name eigenlijk natuurlijk misschien wel hoofdstuk 17. En daarom heb ik er best wel even over geaarzeld, omdat het zoveel is en zo groot is, dat het best wel lastig is om daar iets over te zeggen. Voordat we een stukje uit hoofdstuk 17 gaan lezen, is het misschien goed om te beseffen, hij gaat het steeds beter doen, dat in het hele Johannes-evangelie het maar één keer in de kantregel gaat over vergeving van zonden. Dit hele evangelie gaat over iets anders. Dit hele evangelie gaat om een heel andere boodschap dan redding of vergeving van zonde. Het evangelie van Johannes staat waarschijnlijk in de Bijbel omdat hierin een openbaring is van dat Jezus de Zoon van God is. En dat Hij de Vader kwam openbaren. En dan komen we in dat hele bijzondere hoofdstuk waarin in sommige vertalingen staat het hogepriesterlijk gebed, hoofdstuk 17, en in andere vertalingen staat er als kopje boven het gebed van de Zoon tot de Vader. En het is mooi om naar die verschillende kanten te kijken en hoe het hoofdstuk is opgebouwd, maar dat kost misschien wel allemaal veel te veel tijd. Dus ik zal het misschien in een paar zinnen zo meteen even een hoofdlijn aan jullie geven, om dan maar bij een paar versen met jullie stil te staan. Even het hele hoofdstuk voorlezend. Dit sprak Jezus vanaf vers 17, vers 1. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven geeft. En dit is het eeuwige leven, Vader, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u hebt gezonden. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk heb voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Zij waren de uwe en u hebt ze mij gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij hebt gegeven van u is. Want de woorden die u mij hebt gegeven heb ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen en waarlijk erkend dat ik van u ben uitgegaan. En zij hebben geloofd dat u mij hebt gezonden. Ik vraag voor hen, niet voor de wereld vraag ik, maar voor hen die u mij hebt gegeven, want zij zijn de uwe en al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne en ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld en zij zijn in de wereld en ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar hen in uw naam die u mij hebt gegeven, opdat zij één zijn zoals wij. Toen ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij hebt gegeven, de discipelen, heb ik bewaakt. En niemand van hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, Judas, opdat de schrift vervuld werd. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap volkomen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik vraag niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld hebt gezonden, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat zij geheiligd zijn door de waarheid. Vers 6 tot 19 gaat allemaal over een gebed voor de discipelen. En als je heel goed kijkt, eindigt eigenlijk nu het gebed. Behalve vers 20 zou je nog kunnen zeggen. En ik vraag niet alleen voor deze, dan gaat het over ons, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Opdat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. En de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt tot één zijn, opdat de wereld erkent. Dus niet meer gelooft, maar erkent. Dat u mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. Vader, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen die u mij hebt gegeven. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, en de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij hebt gezonden. En ik heb hen uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is en ik in hen. Heel kort, het hoofdstuk is opgebouwd in verschillende delen. De eerste 5 versen, dan vers 6 tot en met vers 19. En dan vers 20, eigenlijk tot aan het eind, zou je kunnen zeggen. En met name 6 tot 19 gaat over de discipelen en over wat hij voor hen op dat moment van de Vader verlangt. En daarin kun je natuurlijk ook al zien wat hij voor ons verlangt. En dan vanaf vers 20 gaat het over ons. Want dan staat er, en ik vraag niet alleen voor de discipelen of voor deze, maar ook voor hen die door hun woord, hè, dat moest nog gebeuren in mij geloven, opdat zij alle één zijn. En daar gaat het over ons. En in de voorbereiding heb ik verschillende malen dit hoofdstuk gelezen. En dan kwam ik vaak niet verder dan vers 1. En dan zul je zeggen, nou, zo ingewikkeld is vers 1 toch niet. Maar ik werd daar elke keer op een of andere manier weer door stilgezet. Daar staat, dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen op naar de hemel en hij zei. Komt nog een keer in het Johannes-evangelie voor dat hij dit zegt en dat hij dit doet. Dat is in Johannes 14. Het is zo, het is iets heel persoonlijks. Je moet eigenlijk, misschien helpt het om even het beeld te zien voor ogen. Daar staan een heel aantal discipelen om hem heen. En hij is bij hen, hè, op die plek. En hij is vlak voor zijn sterven. En dan hebben ze de prachtigste gesprekken, terwijl het avondmaal wordt ingesteld. En dan, ja, dan opeens schakelt hij als het ware. Opeens laat hij even los daar waar hij is. Zo lijkt het in eerste instantie. En dan staat er, en dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen op naar de hemel en hij zei. Als je werkelijk contact met iemand wil leggen, dan kijk je hem aan. Als je alleen maar iets tegen iemand zegt en je kijkt hem niet aan, komt je boodschap lang niet zo goed binnen als dat je iemand aankijkt. Dat heeft te maken met dat er dus een band wordt gelegd op dat moment. Er is verbinding. En het hele hoofdstuk gaat om de diepste openbaring in het Johannesevangelie. En hij begint met dit inleidende versje. Dit is niet onbelangrijk. Dit is misschien wel ontzettend belangrijk om het langzaam een plek te leren geven in ons leven. De Heer Jezus is, nou wordt het even ingewikkeld, niet zozeer gekomen om jou te verlossen van je zonde en je verloren toestand. Nee, dat was eigenlijk slechts een middel. Hij kwam voor iets heel anders. Want wat kwam hij nou precies doen? Nou, daar gaat het hele Johannes-evangelie over. Hij kwam om zijn vader te introduceren. En hij kwam om jou en mij iets veel hogers en groters te geven dan wat er verloren was gegaan in de zondeval. Tuurlijk was de wereld en de mensheid op de wereld reddeloos verloren. Want er was een gebroken schepping en er was zonde in de wereld en God kon daar geen verbintenis mee hebben. Dus absoluut, en daar kom ik ook helemaal niet aan, was het essentieel dat hij zijn leven gaf om jou en mijn verloren positie, om ons daaruit weg te halen. Om onze zonde te vergeven en ons te reinigen, ons te heiligen. Maar begrijp heel goed vanuit het Johannes-evangelie dat dat slechts een middel was. En daar wil ik het niet mee verkleinen, want dat is absoluut niet zo, maar het is om te begrijpen wat hier wordt uitgelegd. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen op naar de hemel en hij zei, wat de Heer Jezus graag wil, is dat wij leren zo'nzelfde relatie met God op te bouwen als hij had met zijn vader. Sterker nog, dit hele hoofdstuk gaat erom om de diepgang van het verlossingswerk van de Heer Jezus, van wat hij ons geeft hier, aan ons mee te delen. En dat is zo compact, er zit zo ontzettend veel in het hoofdstuk, dat je er eigenlijk bijna niet uitkomt. Maar het helpt om in ieder geval even te kijken naar wat hij nou zegt als hij het uitspreekt over zijn discipelen. Als hij zegt in vers 7, nu hebben zij erkend dat alles wat u mij hebt gegeven van u is. Dus je zegt, wat staat daar nou precies? Wat de Heer Jezus ten diepste kwam tonen op deze wereld, is dat hij als mens in deze schepping zijn intrede werd. God werd mens. En dat deed hij ten diepste om datgene wat hij van God was, namelijk de Zoon van de Vader, ook aan jou en mij te kunnen geven. En dat wij dat erkennen. Dat wij erkennen, en dat moet je dus voorstellen wat er dus gebeurde. Hij zat daar met zijn discipelen, zij zagen de mens Jezus Christus, die met hem in gesprek was en opeens heft die mens zijn ogen op naar de hemel en hij zegt, Vader. En dan worden ze meegenomen in het gebed van de Zoon tot de Vader. Vader, ik wil. En dan komt er zoveel glorie, zoveel grootheid, zoveel heerlijkheid, maar ten diepste wil die dat de Vader op grond wat hem toekomt, daar gaan we zo wel even naar kijken waarom dat zo is, dat geven wat hij zelf was in deze wereld. Namelijk, hij was zoon van de Vader. Jij en ik mogen in het verlossingswerk niet alleen weten dat onze zonden vergeven zijn en dat ze vrij zijn gekocht en dat het goed is tussen God de Schepper en God de Eeuwige, zeg maar. Maar nee, dat het was slechts het middel. Hij wil ons iets heel anders geven. Hij wil ons het kindschap geven. Hij wil ons het zoonschap geven of het dochterschap. En dat gaat over relatie. Dat gaat over dat hij niet kwam om ons alleen te verlossen. Nee, hij kwam ons om veel meer te geven. Zelfs meer dan Adam ooit had. Hij kwam als mens, als zoon van God. En hij kwam zijn vader, de zoon kwam de vader kenbaar maken. Hij kwam vertellen wie de vader was. Hij kwam vertellen wie zijn papa was. En waarom deed hij dat? Om te tonen en ons daarmee te kijken of het mogelijk was, of als hij een paar jaar met mensen omging en er een aantal van uitzocht, zijn discipelen, die hij van de Vader gekregen had, om te kijken of het mogelijk was dat die konden gaan geloven dat een mens die voor hen stond, oftewel de mens Jezus, ook Gods Zoon was. Twee in één. Dat is het geheimenis waar dit hoofdstuk ten diepste over gaat. Want dat is wat God jou en mij wil geven. Hij heeft je niet alleen verlossing gegeven, nee, hij geeft jou het zoonschap. En bij het zoonschap hoort een vader. Want je kunt geen zoon zijn tenzij je van iemand afstamt. En wat hij ten diepste kwam geven, was jouw dochter of jouw zoonschap. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, als je alleen je bewust bent van je verlossing en vergeving en van de genade, dan is dat kostbaar, maar dan is het nog steeds aantastbaar. Dan is het nog steeds weer in dit leven aantastbaar. Omdat we dan nog steeds voor een deel in gebrek leven. En nog steeds voor een deel in onze oude pijn en onze oude eenzaamheid of in ons oude verdriet. En dan hadden we alsnog een grote kwetsbaarheid. Want velen van jullie zijn oud genoeg om te weten dat eenzaamheid of beschadiging of wat dan ook, of pijn uit het verleden, je tot vele ellendige dingen in je leven aan kan zetten. Maar dat was echt niet dus het enige wat hij kwam geven. Nee, hij kwam als mens. En hij wilde zien of het mogelijk was dat discipelen in staat waren om naast zijn mens zijn ook te zien dat hij God was. Want als dat mogelijk was, dan was het ook voor ons mogelijk om te geloven dat we niet alleen verlost waren, maar dat we ook zonen en dochters van God zijn. En in die positie, daar gaat dat hele hoofdstuk over, wordt ons nog veel meer gegeven dan dat Adam ooit had. En dan gaat het over allerlei vormen van heerlijkheid, wat veel te veel tijd kost om het daar allemaal over te hebben, want alleen al in dit hoofdstuk gaat het over 4 vormen van heerlijkheid. Je zou kunnen zeggen niet vormen, maar bijna niveaus. Het gaat heel ver waar het hier allemaal over gaat. Maar misschien is het goed om naar dat speciale stukje in dit hoofdstuk te gaan, dat over ons gaat, vanaf vers 20. Daar staat, en dan mag je die blik dus opnieuw van de Heer Jezus zien, dat hij als zoon contact legt, de Vader aankijkt, en in die blik van de zoon tot de vader zegt, papa, ik vraag u niet alleen voor de discipelen, ik vraag u ook voor alle gelovigen die door hun woord, hun bediening ooit tot geloof zullen komen. Oftewel, hier gaat het speciaal over jou en mij. Opdat zij alle één zijn. En dan staat het er al meteen achteraan, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Ja, dan houdt het bijna op. Dit is al zo moeilijk uit te leggen. Eén zijn zoals de Vader in hem en de Heer Jezus in de Vader. Waarom vindt de Heer Jezus eenheid nou zo belangrijk? Nou, wat hij daar probeert uit te leggen is dat hij zijn hart aan jouw hart wil verbinden. Want hij heeft ons tenslotte gemaakt. Hij weet waar ons gebrek en ons risico, onze kwetsbaarheden ten diepste zitten. Hij kent ons gebroken hart, maar hij weet ook hoe hij ons gemaakt heeft. En hij weet dat dat het absoluut kwetsbaarste punt is in ons bestaan. Jij en ik zijn gemaakt voor relatie. Er is geen mens die zonder een ander kan. Zelfs Adam in zijn zondeloze staat kon niet zonder Eva. Ook al wandelde hij met God in de avondkoelte. Omdat Adam, dat zei ik al eerder, een andere zegen had dan wat Christus ons in het verlossingswerk wil geven. De Heer Jezus wil jou en mij een verbondenheid in ons hart geven, een zoon en een dochterschap, een bewustzijn van een verbinding met de Vader die zo innig is, dat hij het beeld van een vader en een kind neemt. En nu moeten we 5 minuten, denk ik, stilstaan bij hoe het heden ten dagen in de maatschappij is. Want als je allemaal even stilstaat in je eigen hart, dan ontdek je iets bijzonders. Als er 1 ding in deze wereld beschadigd is, dan is het de relatie tussen de kinderen en de vader. Dit is heel interessant. En waarom is dat zo? Omdat Satan wist, als ik dat kan slopen, dan heeft ook al komt een mens tot geloof, het besef van dat hij dan vervolgens een kind van God is en een hemelse vader heeft gekregen, heeft in ieder geval een vlek. En heeft in ieder geval een achterstand. Als ik in mijn werk zie hoeveel gebrokenheid, hoeveel geestelijke nood, hoeveel ellende er in het leven van mensen kan ontstaan omdat ze eigenlijk vaderloos zijn opgegroeid, of niet in die vaderband gekregen hebben waar ze eigenlijk recht op hadden, dan snapt u waarom de sociale nood in onze maatschappij zo groot is. Het is zo onvoorstelbaar pijnlijk om te zien hoeveel eenzaamheid er is in onze maatschappij. Hoeveel eenzaamheid er is. In alle leeftijdscategorieën, dat is het bizarre. Als ouderen hun partner verliezen, zijn ze eenzaam en vinden we dat logisch om te begrijpen. Maar ook al heb je een partner, kun je je nog steeds extreem eenzaam voelen. Sterker nog, daar worstelen onvoorstelbaar veel mensen mee. Eenzaamheid. En hoe komt dat? Dat komt omdat Satan uiterst efficiënt is geweest om de relatie tussen de vader en de kinderen te beschadigen. Zeker deze generatie en de generatie hiervoor, er werd hard gewerkt. Er was een eenverdienend model in Nederland. Dus de vaders waren aan het werk en de moeders waren thuis. Het is uiterst efficiënt om de relatie tussen de vader en het kind maar kwetsbaar te laten vormen. En er zijn allerlei andere redenen om te noemen, maar het leidt er in ieder geval toe dat ons beeld, zoals we hier zitten, van wat God ons nou werkelijk wil geven, namelijk een relatie met een vader die je oneindig lief heeft, dat we daar als mens althans nogal een beschadigd beeld van hebben. En dus niet zo makkelijk dat vast kunnen pakken als zijnde, oh ja, daar heb ik wat aan. Sterker nog, voor sommige mensen die hier ook hier zitten, als ik het woord vader noem of papa, dan resoneert dat in negatieve zin. Dan brengt dat helemaal geen positieve herinneringen. En dat geeft maar eens weer hoe lastig het is om dit echt te pakken wat hier staat. De relatie tussen de zoon en de vader was er één van volkomen vreugde. En één van elkaar volkomen kennen. En eentje van volkomen liefde. Die liefde was zo intens dat ze zeiden, dat moeten we delen. Dat wat wij tussen ons beiden hebben, dat moeten we delen. Als we dat nou eens zouden kunnen delen, wat zou dat schitterend zijn. Wat zou dat opleveren? Nou, wat het op zou leveren is een volkomen eenheid. Want deze twee waren onafscheidelijk. De Heer Jezus had nooit het gevoel dat hij alleen was. Maar hij had nog veel meer niet. Hij had namelijk ook niet het gevoel dat hij gebrek had. Hij had nooit tekort. En hij was nooit in een situatie waarin hij dacht, en nu? Hij had geen onduidelijke toekomst. En hij had al helemaal geen naar gevoel bij het woord thuis. Nee, die twee gingen zo volkomen met elkaar om. Dat was zo'n volkomen intense vreugde. Die relatie tussen God en de Vader en zijn Zoon was zo intiem, dat ze dachten, dit is een zegen, die willen we niet alleen bij onszelf houden. Die willen we delen. Die. Zelfs toen de schepping in de zonde viel, is dat plan nooit verdwenen. En dan staat het er, opdat zij allen één zijn. Zoals u, Vader, in mij en ik in u. Opdat ook zij in ons één zijn. Er is geen krachtige getuigenis in deze wereld van christenen als ongelovigen kunnen zien dat christenen één zijn. Want als er één ding klassiek is in de hele wereldgeschiedenis, dan is het verdeeldheid. Dat de een wat anders vindt dan de ander en dat de ander eigenlijk ook niet gunt om er anders over na te denken. En hier ligt dat helemaal anders. Dat is zo volkomen niet werelds wat hier geschetst wordt, dat we het echt moeite hebben om er begrip van te krijgen in ons hoofd. En dan staat er, in de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Kun je je voorstellen? Kun je je voorstellen dat je een dag zult ontdekken in je leven, dat je je echt, echt helemaal compleet voelt. Dat er niets meer ontbreekt in je leven. Dat je geen tekort meer hebt aan liefde, geen tekort meer hebt aan je hemelse ouders. Dat je je helemaal thuis voelt. Thuis voelen is tenslotte helemaal jezelf kunnen zijn. En dan nog te weten dat het helemaal goed is. Vader, vers 24, wat u mij hebt gegeven, ik wil, en dit is het bewijzende versje waarom het geen hogepriesterlijk gebed is. Want een hoge priester kon nooit tegen God zeggen, ik wil. Dat was niet mogelijk, dat gaat niet. Dat is een heel andere rol en een heel andere verhouding. Nee, dit is het gebed van de Zoon tot de Vader. En de Zoon kan dus gewoon tegen de Vader zeggen, papa, ik wil. Ik wil graag. En het was het absolute plezier en het verlangen van de Vader om de wil van de Zoon te doen. En andersom. Van andersom zien we heel veel demonstratie in het leven van de Heer Jezus. Maar het is net zo andersom. Want ze zijn volkomen één. Dus als de Zoon, en dat is voor ons heel belangrijk om dit versje te pakken. Als de Zoon dus iets vraagt aan de Vader. Vader, ik wil. Dan is het een absoluut plezier en verlangen van de Vader om dat te doen. Toch? Want anders hebben we de vorige versen niet goed begrepen. Hoe vaak komen we wel niet tegen dat het van de Heer Jezus zijn absoluut verlangen en plezier en zijn hele motivatie was, zeg maar, om te doen wat de Vader van hem vroeg. Daar genoot hij van. Daar was hij in thuis, dat was zijn ding. Dat dreef hem voort. Maar het geheim is, en daarom is het zo ontzettend belangrijk om dat te zien, die twee zijn volkomen één. Dus het draait heel even om en dat is wat hier gebeurt. Vader, ik wil. En natuurlijk wil de vader dat, want de vader heeft datzelfde verlangen. Want die twee zijn één. Dus die vader heeft het verlangen en geniet ervan. En heeft daarin zijn motivatie om dat te doen wat de zoon van hem vraagt. Waarom is dit nou zo belangrijk? Omdat jij en ik zonen en dochters van God zijn. En als hij dus zegt, ik wil dat wij één zijn zoals wij één zijn, dan zet hij jou en mij dus precies in die plek. Waardoor je mag weten, als ik wat aan de Vader vraag, dan is het zijn vreugde en zijn verlangen en zijn motivatie om dat te doen. Dat is niet, nou, als God er een keer zin in heeft of tijd voor heeft, dan... Nee, wie hoor je dan praten of wat zie je dan voor je? Dat is je aardse beeld van de Vader. Als wij onze hemelse Vader wat vragen en we bedenken, nou, we geluk hebben, komt het er doorheen. Ja, dat is als Joshua die vraagt, mag ik nog wat schermtijd? Die moet geluk hebben dat hij dat van zijn vader krijgt. Maar dat is omdat we daar grenzen over moeten afspreken. Maar, en dat vind ik lastig, want daarmee beschadig ik zijn beeld van een vader. Snap je dat? En toch heb ik nodig dat ik hem grenzen aangeef. Maar tussen een zoon en een vader, oftewel tussen een volwassen relatie, niets van dat alles. Laat het eruit. Laat het los voor altijd in je gedachten, dat dat wat jij als zoon van de vader en de vader vraagt, omdat je één geworden bent met hem, niet het absolute verlangen en het absolute plezier in Gods hart opwekt om dat te vervullen. En dan zul je zeggen, Fernand, hoe weet je dat nou zeker? Nou, dat zei hij al in hoofdstuk 16. Dat was eigenlijk al het inleidende gedeelte. Want dan staat er in vers 26, op die dag zult u in mijn naam bidden en ik zeg u niet dat ik u de Vader voor zal vragen. Nee joh, nee, want de Vader zelf heeft u lief. De Vader zelf heeft je lief. De Vader heeft je zo lief dat hij bereid was mij te geven. Alles wat hij had, gaf hij omdat hij jou lief heeft. En dat was niet een eenmalige liefde of zo. Nee, dat was een openbarende stap van zijn liefde. Om het voor altijd aan je hart te binden. Hij heeft jou lief. Net zoveel, onbegrijpelijk, net zoveel als de Heer Jezus zelf. Een onbegrijpelijk grote openbaring hier in het Johannes-evangelie. Jij bent zo geliefd als zijn zoon. Jij wordt op dezelfde plek gezet als zijn zoon. Alles wat de Heer Jezus als mens vroeg aan de Vader, ook over die heerlijkheid waar het meerdere keren in het hoofdstuk over gaat, dat vraagt hij om het jou en mij te kunnen geven. En het zou mooi zijn een andere keer nog eens te spreken over die vier niveaus van heerlijkheid, waarin hij echt, ja, schittert, kan niet anders noemen. Maar in elk van die niveaus zit ook iets van die heerlijkheid die hij aan ons geeft. Maar de absolute kern van dit hoofdstuk is, jij mag op grond van het werk van de Heilige Geest in jou, die jou het geloof geeft, het besef ontwikkelen, dat Jezus de Zoon van God was, de mens Jezus. Want dat was wat de discipelen tenslotte geloofden en erkenden. Beroep. Hij ons een plek kan geven aan het vaderhart van God. En niet alleen een plekje. Nee. Zoals ik in u en zij in mij. Het is zo onbegrijpelijk groot wat hier gezegd wordt. Maar het is absoluut noodzakelijk om het te pakken in je gelovig leven. Want als dit niet je hart vervult, is al het andere kwetsbaar. Opdat de wereld erkent dat u mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. Vader, Vers 24, wat u mij hebt gegeven, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Nu al, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen die u mij hebt gegeven, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. En nu wordt het zo ingewikkeld dat het mij bijna ook niet meer lukt, want dan zegt hij vervolgens, rechtvaardige vader. Rechtvaardige vader? Waarom komt nu het woord rechtvaardig hier opeens om de hoek? Eerder zei hij al heilig vader, dat heb ik bewust losgelaten, dat kost ook al veel tijd om uit te leggen, maar deze hoop ik nog net met jullie te kunnen delen. Rechtvaardige vader. Weet je, wij hebben een maatschappij, daar is het woord recht, dat gaat over dat een rechter recht spreekt. Maar het Joodse beeld van rechtvaardig is anders, dat is belangrijk om te weten. Wij zijn heel erg beïnvloed door de Romeinse gedachte van recht en gerechtigheid. Dat is nou eenmaal zo, zo is ons staatkundige systeem opgebouwd. Een rechter die recht spreekt. En een rechtbank en een officier van justitie, een hele rimbam eromheen. Hartstikke goed rechtssysteem, daar niet van. Maar dat helpt ons beeld van het woord rechtvaardig in dit geval niet. Zacharias en Elisabeth waren rechtvaardige mensen. Tzadik is het Joodse woord. Tzadikim, als het meervoud is. Rechtvaardig betekent dat God naar hen als rechtvaardig kijkt. Maar nu wordt het ingewikkeld. Hoe kan daar nou staan rechtvaardige vader? Waarom staat dit hier? Het gaat over relatie, het gaat over liefde, het gaat over eenheid en dan opeens staat er rechtvaardige vader. Even kijken wat er dan volgens achter staat. Rechtvaardige vader, komma streepje, en de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend en deze hebben erkend dat u mij hebt gezonden. Heb je erkend dat de Vader de Zoon heeft gezonden? Rechtvaardige Vader. Weet je dat het onrechtvaardig van God zou zijn als hij niet zou doen wat de Heer Jezus hem hier vraagt? Hij deed alles wat de Vader hem gevraagd had. En hij had er gewoon recht op dat zijn rechtvaardige Vader hem gaf wat hij vroeg. Jij hebt recht om te ontvangen wat je van hem vraagt. In de Heer Jezus. Het is jouw recht. Jij bent namelijk dochter en jij bent namelijk zoon van hem. Het was natuurlijk de absolute geweldige daad van de Vader om hem die plek te geven die hij hem ging geven aan de rechterhand van de Vader in de hemel, in de hoge. Daar heeft de Heer Jezus zijn plek mogen innemen. Als mens. Nogmaals, als mens. Probeer te vatten dat het hele hoofdstuk gaat als mens, zoon van God. De discipelen zagen de mens Jezus Christus. Jij bent mens, maar je bent ook dochter en zoon van God. Het is mogelijk, als je dat gelooft en erkent, dat die twee dus samengaan. Je bent niet alleen verlost en je bent niet alleen vrijgezet van je zonde. Je hebt geen eeuwig heil in Christus ver weg ooit een keer te ontvangen, zeker ook. Maar het is veel belangrijker om te zien dat je kind van hem bent geworden en dat daar dus eenheid in zit. En dat die eenheid tussen de Zoon en de Vader aan jou en mij gegeven is. En dat het Gods verlangen en de Vaders verlangen is om jouw wens, jouw gebed in vervulling te laten gaan. En dat hij, als hij dus hier bidt, Vader, ik wil, dat de Vader daar een intense blijdschap voor heeft om dat te doen. En dat hij dus zegt, rechtvaardige Vader, oftewel papa, ik weet zeker dat je het gaat doen. Dat is wat hij hier zegt. Papa, ik weet dat u het mij gaat geven. Want het is naar mijn recht. Ik heb het verdiend. Maar dan is het dan niet meer wat de bedoeling is van het vers. Snap je wat ik bedoel? Het is op grond van die liefde en op grond van die innige relatie dat zij elkaar datgene geven en delen wat ze van elkaar verlangen. Maar het helpt ons om te beseffen dat daar ook een recht achter zit en dat God gerechtvaardigd is als hij jou en mijn gebed verhoort. Rechtvaardige Vader. En ik heb hun naam bekendgemaakt. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En zal die bekend maken. En dan komt het slotakkoord van dit hoofdstuk. Opdat de liefde. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. En hoe was het ook nog maar, wat staat erachter? Maar de meeste van deze is de liefde. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, in hen is. En ik in hen. Nog één keer. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, in hen is. En ik in hen. Er is geen grotere geestelijke strijd in ons denken gaande als dit vers. Zet er alsjeblieft een streepje, een punt en een komma, een uitroepteken of whatsoever je gewend bent in je Bijbel erbij te zetten, want dit is het vers. De Satan hoeft maar één ding in ons denken te roven en dan is hij klaar. Dan staan we ongeveer machteloos. En dat is dat we niet geliefd zijn, maar vooral dat hij niet bij je is. Dat we hem toch weer in ons beeld en in ons denken verder plaatsen dan dat hij daadwerkelijk is. Nee, hij is in ons. Je kijkt op naar de hemel, maar hij in de geest van God is in jou en mij. Hij woont in ons. Je bent nooit meer alleen. Hij is in jou, omdat hij je verlost heeft en betaald heeft en gekocht heeft en gereinigd en geheiligd. En hij kan daar altijd wonen. En hij wil daar ook altijd wonen, want hij heeft je lief. Hij wil bij je zijn en hij wil helpen om die relatie met hem op te bouwen. Om in die relatie te investeren. En om te ontdekken dat deze belofte uitgekomen is. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, in hem is. Dit is tenslotte de vervulling van wat hij aan de Vader vroeg. Vader, ik wil. En dat vroeg hij dus stiekem toch niet voor zichzelf. Maar voor jou en mij. Hij wilde zo graag dat alles wat hij deed in deze wereld niet voor niets was. Maar dat we mochten leren te omarmen. Dat jij en ik niet alleen kind bent, maar ook zoon bent en dochter bent. En daarmee in diezelfde relatie geplaatst bent als de Heer Jezus tot zijn Vader. De liefde waarmee de Vader, de Heer Jezus, lief heeft en had en altijd zal hebben, is de liefde waarmee hij ook jou en mij lief heeft. Ik denk dat ik het hierbij laat, want het is al heel veel. En ik hoop dat het mag blijven in ons hart.